Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 65 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalm 65, de versen 1, 2 en 3. Gemeente, noemen we ook vanmiddag in verbondenheid met de kerk van de eeuwen en in verbondenheid ook met Gods wereldwijde kerk vandaag, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 65, de versen 4 en 5. Psalm 65, 4 en 5 in antwoord in amen op de belijdenis van ons geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Grote en heerlijke God in de hemel. Wat schittert uw trouw, uw goedheid, uw genade ook vanmiddag als we samen mogen zijn in de kerk, als we thuis ook met de gemeente verbonden mogen zijn. En als we samen uw woord mogen openen en samen mogen luisteren naar het onderwijs wat u door dat woord heen aan ons geven wilt. Want Heer, als we kijken naar onszelf en we zien onszelf in het licht van uw woord, dan moeten wij het u belijden dat dat onverdiend is, dat u tot ons spreken wilt. Dat u ons uitnodigt om te komen voor uw aangezicht. En dat het waar is wat we gezongen hebben, een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij. En in die realiteit van ons leven, van zonde, van schuld, van falen, van gebrokenheid, van tekortkomingen, in die werkelijkheid waar we schuldig staan tegenover u, klinkt vanuit het woord die machtige boodschap van vergeving, verzoening, genade en vernieuwing. En u laat dat woord ons verkondigen opdat wij het geloven zullen en gelovend het leven zullen hebben in uw naam. U laat het ons verkondigen opdat we er stil van worden en tegelijk gaan zingen van het heil voor ons bereid. Het heil dat gefundeerd is in uw liefde, o Vader. Het heil dat gefundeerd is in uw kruis en opstanding, o Zoon. Het heil waar we oog voor krijgen, omdat u, o Heilige Geest, de verkondiging van het woord gebruikt om harten te openen, om ogen te openen. En om de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus te laten schitteren. En zo komen we deze middag ook bij u en zo bidden we, Heere, als we de schriften lezen, als we de psalmen zingen, als we over de woorden van u mogen nadenken. Laat het dan zo zijn, Heere, dat wij de heerlijkheid van u zien schitteren. Niet van een afstandje, maar dat we het zien en dat we het ons eigen mogen maken door het geloof. Als het fundament waarop we staan, als de bron waaruit we leven. En dat ons hart vol zal zijn van u en dat onze mond overvloeien zal tot uw eer. En zo bidden we, Heere, om een rijke en een gezegende dienst. Tot opbouw van uw gemeente en tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot verheerlijking van uw naam. We dragen zo de gemeente ook aan u op, Heere. U kent de gemeente. U kent de broeders die in het midden van de gemeente ook mogen dienen. In het bijzonder dragen we onze vriend en broeder aan u op die als dienaren van het woord aan deze gemeente verbonden is. We bidden, Heere, dat hij vol mag zijn van uw Heilige Geest. En dat hij vanuit die volheid mag uitdelen, elke keer opnieuw. Maar geef dat ook de mannen broeders van de kerkenraad. Laat hen vervuld met uw geest, bezield door u, in het midden van de gemeente dienen. Dat zo de gemeente een licht mag zijn in de duisternis van deze wereld. Maar geef dat niet alleen deze gemeente, Heere, geef dat uw gemeente wereldwijd. Wees in het bijzonder met onze broeders en zusters die vervolgd, verdrukt worden. Die gevangen zitten, die bedreigd worden omdat ze u hebben liefgekregen. Omdat ze uw naam zijn gaan belijden. Heere, laat hen standvastig zijn en standvastig blijven, ook dwars tegen de verdrukking in. We bidden voor Israël, het volk waarmee u begon. Het volk dat uit Abraham is voortgekomen, Israël, de eeuwen door, een volk geweest in het strijdperk van het leven. Tot op de dag van vandaag. En dan bidden we, Heere, dat uw belofte vervuld zal worden, dat Israël zien zal de heerlijkheid van de Heere Jezus en ervoor buigen zal. We bidden voor de vrede van Jeruzalem, opdat het een stad zal zijn waar Israël en de volken samen uw naam belijden en uw lof zingen. Gedenk onze overheid, geeft u wijsheid en de genade aan hen die over ons gesteld zijn, die ons regeren. In een wereld die in brand staat en waar zoveel gebeurt, de ene crisis volgt de andere crisis op. Heere, wat is er dan een wijsheid nodig om de juiste keuzes te maken, de juiste beslissingen te nemen, om het juiste beleid uit te stippelen, om de juiste woorden te spreken. We bidden, Heere, geeft u de wijsheid en geeft u de genade die zij nodig hebben. Zo bidden we ook voor deze wereld. Met alle nood, met alle pijn, met alle verdriet. Ver weg en dichtbij. O Heere, ontferm u naar de rijkdom van uw genade. Om Jezus wil. Amen. We openen de schriftengemeente in het boek van de Psalmen en we lezen met elkaar Psalm 65. Een psalm van David, een lied voor de koorleider. De lofzang is in stilte tot u, o God, in Sion. Aan u zal de gelofte nagekomen worden. U hoort het gebed. Tot u zal alle vlees komen. Ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen die verzoent u. Welzalig is hij die u verkiest en doet naderen, die mag wonen in uw voorhoven. Wij worden verzadigd met het goede van uw huis, met het heilige van uw paleis. Met ontzagwekkende daden antwoordt u ons in gerechtigheid, o God van ons heil. O vertrouwen van alle einden van de aarde en van de verre zeeën. Die de bergen vast doet staan door zijn kracht, die omgord is met macht, die het bruisen van de zeeën stilt, het bruisen van hun golven en het rumoer van de volken. Daarom vrezen de bewoners van de einden van de aarde voor uw tekenen. Waar de morgen gloort en de avond daalt, doet u juichen. U zag om naar het land en gaf het overvloed. U maakt het zeer rijk. De beek van God is vol water. U geeft hun koren, ja, zo geeft u het. U doordrenkt zijn omgeploegde aarde, u doet water in zijn voren dalen, u doorweekt het met regendruppels. U zegent zijn gewas. U kroont het jaren van uw goedheid, uw voetstappen druipen van overvloed. Ze bedruipen de weiden van de woestijn, de heuvels omgorden zich met vreugde. De velden zijn bekleed met kudden, de dalen zijn bedekt met koren. Zij juichen, ook zingen zij. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. We zingen met elkaar ter inleiding op de verkondiging, Psalm 65, nu de versen 6, 7, 8 en 9. Psalm 65, de laatste vier versen als inleiding op de verkondiging. Gemeente, in antwoord op de verkondiging zingen we Psalm 32, de versen 3 en 6. Psalm 32, de versen 3 en 6 in antwoord op de verkondiging. Uitgangspunt voor de verkondiging is Psalm 65. En we luisteren naar deze psalm onder het thema om stil van te worden. Om stil van te worden. De gemeente van onze Heere Jezus Christus, ik ben er stil van. Misschien, jongens en meisjes, heb je dat wel eens meegemaakt. Je was jarig of iemand kwam op bezoek en die bracht een cadeau mee. Iets wat je graag wou hebben of iets wat geweldig mooi eruit ziet. En je hebt het uitgepakt en je ziet het en je bent er stil van. Je weet eigenlijk even niet wat je zeggen moet. Dit is zo mooi. Dit is zo bijzonder. Je bent er stil van. Stil van verwondering. Dat is waar Psalm 65 ons vandaag toe brengen wil. Tot stilte. Niet zomaar een beetje stil zijn. En niet zomaar een beetje er het zwijgen toe doen. Maar stilte als aanbidding. Stilte als lofprijzing. En laten we wel eerlijk zijn, gemeente, stil zijn, stil worden, dat valt vandaag de dag niet altijd mee. In de wereld waarin we leven, worden we voortdurend opnieuw geconfronteerd met allerlei geluiden, met allerlei stemmen. De wereld is voortdurend in beweging, voortdurend klinken er allerlei geluiden en wij doen daar net zo goed aan mee. Dag en nacht komen de stromen informatie binnen op onze smartphone. We zien het gebeuren, we horen het, we worden erdoor afgeleid. Voortdurend zijn we in beweging, we zeggen dat wel eens tegen elkaar. Ik heb soms het gevoel dat ik geleefd word. Je hebt je werk, je hebt je studie, je hebt je dagelijkse bezigheden, je hobby's, je sport. En ja, dan valt het niet altijd mee om nou eens even echt stil te zijn en stil te worden. Maar dat is wel waar David ons in Psalm 65 als het ware toe uitnodigt vandaag. Om eens even stil te zijn en stil te worden. Om stil te worden van God. Ja, waarom zou je stil worden van God? Nou, gelukkig blijft David niet alleen stil en blijft David niet alleen bij de woorden dat de lofzang in stilheid en in stilte tot God is en dat hij stil is van verwondering en aanbidding, maar legt hij vervolgens ook uit waar die verwondering en aanbidding vandaan komt. Kijkt u maar mee in vers 3. Waarom zou je stil worden van God? Nou, omdat God de God is die het gebed hoort. God is de God die, als het ware, zich voorover buigt, die zijn oor neigt, die de hand achter zijn oren legt en die het geroep hoort van alle vlees die tot hem komt. Wie je ook bent, waar je je ook bevindt, wanneer je je tot God wendt, wanneer je naar hem toe gaat, wanneer je je hart bij hem openlegt en wanneer je je hart voor hem uitstort, dan is hij degene die het geroep, die het gebed hoort. In een wereld waar niet alleen stilte soms ingewikkeld is, maar waarin ook een luisterend oor soms ingewikkeld is. In een wereld waar je soms het gevoel kunt hebben, mijn gedachten, mijn gevoelens, mijn leven, heeft de ander er wel echt oog voor? Heeft de ander er wel echt oor voor? Kan ik mijn hart nou wel echt bij hem of bij haar uitstorten? Zal hij of zij zijn oor niet van me wegdraaien? In die wereld, zegt David, is daar God. Hij hoort het gebed. Het vlees dat tot hem komt, vindt bij hem een luisterend oor. En dat is in het licht van wat er volgt. Een machtig wonder. Want als David het dan heeft over dat vlees dat komt tot God en dat zich tot God wendt en dat zijn hart voor God uitstort, dan gaat het wel over mensen die David dan typeert met de woorden van vers 4. Hè? Ongerechtigheden hadden de overhand over mij. Of zoals we dat met de berijming zingen, een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij. Dat vlees wat zich dan tot God wendt, dat is niet heilig, zondeloos, maar dat zijn mensen die zondaar zijn. Mensen die niet zo af en toe maar eens een keer een misstap begaan, of zo af en toe eens een keer een foutje maken, of die zo af en toe er eens achterkomen dat ze toch niet helemaal volmaakt zijn. Geen mens is perfect immers. Nee, het gaat hier over mensen die zeggen, die ongerechtigheid heeft op mij de overhand. Het leven van de zonde, van de overtredingen, daar zit ik in, daar zit ik in vast. Die overtredingen, die zonde, het omknelt mij. Het is niet alleen zo af en toe is dat ik de dingen doe die fout zijn, maar het raakt mijn hele bestaan. Zowel tegenover God als tegenover de naaste trouwens. Alles wat adem heeft, loven de Heere, maar hoe vaak zijn we niet vooral bezig de lofzang te zingen op onszelf en doen we er over God het zwijgen toe. En we zijn geroepen onze naaste lief te hebben als onszelf, maar hoe vaak zijn we niet bezig om ook juist onze naaste tekort te doen. Ongerechtigheden hadden de overhand over mij. In die ongerechtigheid, in die overtreding zit je vast. En wat wij zien van onze zonde, van onze ongerechtigheid, is vaak maar het topje van de ijsberg. Wat heb je er wel eens over nagedacht, dat de manier waarop jij in het leven staat en waarop wij in onze westerse samenleving in het leven staan, dat je dan wel zeggen kunt, ik doe geen vlieg kwaad, maar dat je onderdeel bent van een wereld waarin kinderarbeid de gewoonste zaak van de wereld lijkt te zijn. En waar mensen aan de andere kant van de wereld in heel moeilijke omstandigheden bezig zijn om onze welvaart te dienen. Onlangs had ik een catechese les en dat ging over gerechtigheid en ongerechtigheid. En een van de vragen om met die jongelui eens over na te denken was de vraag, ja, waar denk jij dat je minimaal recht op hebt in het leven? Waar denk jij dat je minimaal recht op hebt in het leven? Nou ja, dan zou je zeggen, dan gaat het allereerst over kleding natuurlijk. En dan gaat het over voedsel en dan gaat het over een dak boven je hoofd. Maar die jongelui zei, ja, waar ik minimaal als eerste recht op heb, is toch wel mijn mobiele telefoon. Oké. Maar als dat nou is waar jij denkt minimaal recht op te hebben, als dat nou bij wijze van spreken je eerste levensbehoefte is, hè? Hoeveel mensen in deze wereld hebben dan waar jij minimaal recht op hebt? En voel je dan aan, als het gaat over overtredingen, ongerechtigheden, dat veel verder gaat dan alleen maar dingen die we doen of dingen die we denken of dingen die we zeggen. Wij zitten in een wereld die door de zonde en de ongerechtigheid is geïnfecteerd, waar de structuren scheefgezakt zijn, waar het ongerechtigheid om zich heen grijpt en je bent er onderdeel van. Het heeft de overhand over mij, het omklemt je, je zit daar middenin. Als je eerlijk naar je leven kijkt en ontdekt hoe God het leven bedoeld heeft en hoe jij erin zit, dan moet je belijden, Heer, als u met mij in het gericht gaat, als u de zonde bij mij in rekening brengt, dan kan ik voor u niet bestaan. Ongerechtigheden hadden op mij de overhand. Maar terwijl dat waar is van ons bestaan, dat die ongerechtige dingen de overhand hebben over ons leven, klinkt daar ineens dat maar die overtredingen, maar dat hele pakket van ongerechtigheid, wat er ligt op mijn leven, dat verzoent u. Ja, daar sta je in Sion natuurlijk wel met de neus bovenop. Sion, de plaats van het altaar. Sion, de plek van de verzoening. Als je daar in de tabernakel, de tempel, de plek van de verzoening kwam, dan zag je dat gebeuren. De ongerechtige dingen, de overtredingen, die verzoent u. Ah nee, niet in de zin van dat God dan zegt, zand erover, laten we het er niet meer over hebben. Niet in de zin dat God zegt, ja nou ja, niemand is perfect, dus ik zie het wel door de vingers dat jij die overtredingen en die zonde begaan hebt en dat je er onderdeel van bent. Nee. Als je er in Sion met je neus bovenop gedrukt wordt, hè, dat God de God is die de overtredingen verzoent, dan word je met je neus er bovenop gedrukt. Dat verzoening betekent dat er betaald moet worden. Hoe zag je dat dan gebeuren, jongens en meisjes? Als je dan gezondigd had in Israël, dan ging je naar Sion, dan ging je naar het altaar van de verzoening en dan kwam je daar en dan... Dan was er een priester die kwam vragen, wat kom je hier doen? En dan was het, ja, dan moest je dat vertellen natuurlijk. Dat je gezondigd had en dat jij voor God niet kunt bestaan. En dat je overtredingen in je leven er zijn. En dan werd je uitgenodigd om je handen te leggen op de kop van een offerdier. Een lam of een bokje en dan niet een kreupeldier, nee, een gaafdier, hè? Zo'n lam waarvan je zegt, nou ja, die wil iedereen in zijn stal hebben, die wil iedereen in zijn kudde hebben, zo'n mooi gaafdier, wat het helemaal verdient om te leven. Dan moest je je handen leggen op de kop van dat dier, dan moest je je zonden belijden, je overtredingen openleggen. En dan nam de priester het mes en dan sneed hij de hals van dat lam door en dat dier, dat stierf. Dat dier werd op het altaar gelegd in de vlammen. Dat dier verteerde daar. Dat lam nam de plaats in van de zondaar. Verzoening, dat wil zeggen, God geeft de mogelijkheid dat een ander jouw schuld draagt. Dat een ander jouw zonde betaalt. Dat een ander het oordeel krijgt wat jij verdient. En in het licht van het Nieuwe Testament gaat die tekst natuurlijk nog veel meer lichten, want dan gaat het over de verzoening. Niet alleen dat er lammetjes sterven in de plaats van zondaren, of dat er bokjes geofferd worden in de plaats van de overtredingen. Maar dan gaat het over dat machtige evangelie van God, die zo met ons bewogen is en die zo zeer ons zondaren lief heeft, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. De zoon is mens geworden, is neergedaald in deze wereld. En hij die zonder zonde was, die het helemaal verdient om te leven, die het helemaal verdient om een gezegend mens te zijn. Hij wordt een vloek. Hij hangt tussen hemel en aarde. Hij sterft de dood die wij verdienen, omklemd door de duisternis van God verlatenheid. Jezus, hij neemt de plaats in van zondaren. Hij draagt het oordeel wat zondige mensen verdienen. God verzoend in Christus Jezus de wereld met zichzelf. Geen wonder toch dat David zegt, welgelukzalig is hij die u verkiest. Welgelukzalig is het als je met die boodschap geconfronteerd wordt. Als je uitgenodigd wordt om Sion, de tempel, binnen te komen en het te zien dat er verzoening is bij God. Als je in de kerk wordt uitgenodigd en het evangelie je verkondigd wordt van verzoening, van genade, van ontferming. Hoe schuldig jouw leven er ook uitziet, hoe diep gevallen je ook bent, hoe zeer je in het leven ook gefaald hebt, hoe zeer misschien de schuld op jouw hart drukt. Maar onze overtredingen, die verzoent u. Er is bij God vergeving en hij laat het je verkondigen. Hij nodigt je uit om te naderen tot hem. Hij nodigt je uit om je leven in zijn handen te leggen. Hij nodigt je uit om je schuld en je zonde te belijden. Hij nodigt je uit om tot hem te komen. Om je te verzadigen met het goede van zijn huis. Niet alleen om je vergeving te geven. Soms beperken wij daar de boodschap van het evangelie wel toe. Hè? Dan zeggen we, ja, Jezus is gekomen in deze wereld en dan gaat het om vergeving van je zonde. Nou ja, als dat het enige was, was dat natuurlijk al geweldig. Dat er vergeving is. Maar er is nog zoveel meer. Want als mijn zonden vergeven worden, wanneer ik door het geloof met de Heere Jezus verbonden ben, wanneer ik mijn vertrouwen stel op de Heere Jezus en zijn werk, dan heb ik niet alleen vergeving. Maar dan neemt God mij aan tot zijn kind. Dan heb ik de troost waar de Heidelberger het over heeft. Dat ik in leven en sterven met lichaam en ziel niet van mezelf ben, maar van hem. Hij heeft me gekocht. Hij staat voor me in. Ik sta er niet langer alleen voor. Maar hij bewaart mij. En hij leidt mij. En hij brengt mij thuis. In het vaderhuis. Daar word toch stil van. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Als God ons gewoon over zou laten aan onszelf, dan was dat nog helemaal te begrijpen ook. En hij doet het niet. Hij verzoent. Vergeeft. Nodigt je uit. Dat is toch om stil van te worden, gemeente? Of loop je daar maar gewoon in de jacht van het leven langs heen? Dat is het eerste wat David dus zegt. God is de God die hoort. God is de God die verzoent. God is de God die je verzadigen wil. Die je vol wil maken met het goede van zijn huis. Die vanuit zijn overvloed uit wil delen. Aan geestelijke gaven die je nodig hebt. Maar dan gaat David nog een stap verder. Het gaat niet alleen over God die de God is van de bevrijding, van de verzoening. Het gaat ook over Gods koningschap. Vanaf vers 6 komt dat in beeld. Als het gaat over de ontzagwekkende daden waarmee God in gerechtigheid antwoorden zal. Dus op het eerste gezicht lijken die woorden vooral te gaan over God, hè, die de schepper is van de hemel en de aarde. Hij heeft de bergen vast laten staan door zijn kracht. En het bruisen van de zee, dat stilt hij. Hè. De golven die worden met een wenk van zijn handen als het ware tot een vlakte. Maar als je wat beter kijkt, gemeente, dan ontdek je dat het woorden zijn die vooral ook beeldspraak in zich hebben. Als het gaat over dat bruisen van de zee, dat bruisen van de golven, dan verbindt David dat in vers 8 eigenlijk direct ook met het rumoeren van de volken. Ja, wat het rumoer van de volken is, dat zien we om ons heen gebeuren. Het rumoeren van de volken, dat is Oekraïne. Waar de raketten door de lucht vliegen en waar mensen in de loopgraaf zitten en op elkaar schieten en waar de dood heerst en waar onrecht heerst en waar corruptie heerst. En dat zie je in Israël waar de raketten door de lucht vliegen en waar mensen beschadigd raken. En dat hoor je in de spierballentaal van de machthebbers van deze wereld. Dat is het rumoer van de volken. Het is in beweging. En in dat rumoeren van de volken raken mensen knel en raken mensen bekneld. Maar David zegt, u bent de God van ons heil, u bent het vertrouwen van de einden van de aarde. En waar je je ook bevindt, al is dat dus inderdaad aan het einde van de aarde, in het uiterste westen waar de avond daalt en in het uiterste oosten waar de morgen gloort. Wie op u vertrouwen, wie u vrezen, wie tot u roepen om recht en gerechtigheid, die zult u doen juichen. Want het bruisen van de zeeën, dat stilt u. En het rumoeren van de volken stilt u. Het doet me denken aan het slot van het boek Openbaring. Als Johannes op het eiland Patmos het nieuw Jeruzalem uit de hemel ziet neerdalen, die versierd is als een bruid, dan zegt Johannes, en de zee was niet meer. De zee, waar dat beest uitkwam, weet u wel, waar heel de aarde achterna hobbelde. zee met het gebruis, waar de machten van het kwaad zich roeren en sterk maken. En de zee was niet meer. Ja, nog wel voor de troon van God. Een zee van glas, spiegelglad. En de zee was niet meer. Voel je wat David laat zien hier? God is niet alleen de God van de verzoening, de God van de genade, de God van de ontferming. God is koning. God is de koning en wie op hem zijn vertrouwen stelt, hoe knel je ook zit in de omstandigheden van het leven. Maar hij zal ervoor zorgen dat er gejuicht zal worden en dat er bevrijding zal zijn. Aan het onrecht in deze wereld komt een einde. De machten van het kwaad en het rumoeren van de volken, dat heeft allemaal niet het laatste woord. Want God is de God van het heil. God is de God van de bevrijding. God is de God die alle dingen nieuw maakt. En die de wereld weer zal laten glanzen van gerechtigheid. En wie op hem zijn vertrouwen stelt, zal in die heerlijkheid delen. Zal de gerechtigheid van God zien, de bevrijdende daden van God met gejuich begroeten. Om stil van te worden toch. Gods koningschap. Gods macht. En majesteit. Die de bergen vast doet staan. Ergens doet dat ook denken aan Jesaja 40. Hè? De grootheid van God die daar geschilderd wordt. En waar Jesaja de vraag stelt. Heb je wel eens over nagedacht hoe groot God is? Hè? Het water van deze wereld past in de holte van zijn hand. Nou, stel je voor, jongens en meisjes, dat we straks na afloop van de dienst met z'n allen in de auto stappen en dan gaan we naar het strand bij Hoek van Holland en dan gaan we allemaal een handje water uit de zee halen. Hoeveel water heb ik dan in mijn handen, denk je? Een paar druppeltjes. Als we dat allemaal doen, hebben we dan de Noordzee leeggeschept? Nee, dat is een beetje ingewikkeld, hè? Stel dat we dat met alle Nederlanders zouden doen. Zou de Noordzee dan leeg zijn? Nou, ook bij lange na nog niet. Maar al het water van de diepste oceanen past gewoon in de holte van Gods hand. Kun je je nou voorstellen hoe groot die handen van God zijn? Of die bergen, heb je wel eens bergen gezien in Oostenrijk? Of weet ik het waar, bergen. Als je dan van die grote bergen hebt, dan sta je beneden en dan zie je die bergen enorm hoog en zo en groot. En dan voel je je best wel een beetje klein worden. Wat een berg. Stel je voor, kun jij die berg oppakken en op de weegschaal leggen? Nee, dat is een beetje ingewikkeld natuurlijk. Ja, ik kan wel proberen, maar dan gaan we met een mammoetkraan, hè. Gaan we naar een grote kraanverhuurbedrijf, dan huren we zo'n telescoopkraan en dan gaan we eens kijken, lukt het dan? Nee, ja, nee, natuurlijk niet. Maar God wel, zegt Jesaja. God pakt de bergen zo op en legt ze in de weegschaal. Het gaat over de grootheid van God, hè. Die bergen waar jij tegenop kunt kijken, die bergen waarvan jij denkt, hoe moet dit? Die zijn voor God niet zo groot. En dat gebruis van de wateren waar jij je zo klein bij voelt. En waarvan jij denkt, dit komt niet goed. God hoeft maar met zijn vinger te knippen en het is stil. Hij is koning. En wie op hem vertrouwt, zal de ontzagwekkende daden van God zien. Je vertrouwt op hem niet tevergeefs. En dan maakt David die laatste stap. God is niet alleen de God van de verzoening, niet alleen de koning die regeert en die het rumoeren van de volken stillen zal, maar God is ook de God die zorgt. David heeft eens om zich heen gekeken in het land. En David zegt, Heere, wat bent u goed geweest voor ons? Want wat hebt u ons veel gegeven aan voedsel? En hoe heeft hij dat gedaan? Door de regen te laten vallen. Ja, wij kunnen ons dat misschien vandaag niet zo goed voorstellen. Na wekenlang regen en de plassen op het land en de plassen op de straat. En, En als er regen valt, dan word je er niet heel blij van. Maar daar in Israël konden ze zich dat heel goed voorstellen. Daar waren ze afhankelijk van de regen. Als het daar dan droog was, dan was die aarde droog. Stof, zand, het minste zuchtje wind en de boel stuift weg. Als je daarin gaat zaaien, dan wordt het niks. Dus wat nodig was, is dat er regen viel. Als er geen regen viel, dan bleef het land dor en dan bleef het land droog en dan groeide er niks. Dan kwam er honger, dan kwam er de ellende, dan kwam er de dood. En je zou zeggen in het licht van vers 4 met die ongerechtigheden, dat is toch eigenlijk wat men verdiend heeft dan? Maar wat een heerlijkheid. God heeft het land niet droog gelaten. God heeft de beek van God die vol water is, heeft die over laten lopen. En de omgeploegde aarde is nat geworden. En de regendruppels zijn neergedaald. En het gewas is gezegend. En het onmogelijke is gebeurd. Dat de weiden van de woestijn, waar het allemaal dor en droog is en waar niks wil groeien en waar niks wil bloeien, door de regen is het veranderd in een bloeiende oase. De weiden van de woestijn, het gras is gekomen en de bloemen bloeien er middenin. En de velden, daar lopen de kudden en ze grazen van het gras. En de dalen, ze zijn bedekt met koren. En de halmen, ze staan te wuiven in de wind. Als een lofprijs in gejuich. Ze juichen, ook zingen zij. God is niet alleen de God van de verlossing. God is niet alleen de God van de genade. God is niet alleen de koning van heel de aarde. God is de God die ons leven draagt. Die ons leven onderhoudt. Die ons voedsel geeft. Die ons geeft dat we een dak boven ons hoofd hebben. Die in leven en sterven. Voor ons lichaam en onze ziel. Onze God wil zijn. Daar word je toch stil van. Van hem. Daar word je toch stil van. Van die genade. De stilte zingt u toe. Zo zegt dan de nieuwe berijming dat. De stilte zingt u toe, o Heere. In uw verheven oord, we zullen ons naar Sion keren, waar gij ons bidden hoort. Daar zal mijn Heere zich tot u wenden. Tot u komt al wat leeft. Tot u, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft. Zalig wie door u uitverkoren mag wonen in uw hof, die ertoe uitgenodigd wordt. Hoezeer hij door zijn schuld verloren te neerlag in het stof, wij worden door u begenadigd. Die heilig zijt en goed gij, die ons in uw huis verzadigt. Met alle overvloed. Dat is God. Daar ben je stil van. Amen. Gemeente, laten we samen danken en bidden. O Heere, hoe groot, hoe goed, hoe genadig, hoe heerlijk bent u. Eigenlijk kunnen we de woorden niet vinden om dat uit te zeggen. De lofzang is in stilte. Tot u. Heere, geef dat we er werkelijk stil van zijn geworden en dat we eruit leven. Gelovig, afhankelijk. Gaat u mee, bewaart u ons als we van hier gaan. Zegen ons in de weg die we gaan, in de week die voor ligt. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen tot slot Psalm 62, 1 en 4. Opnieuw gaat het over stil zijn, waar 65 stil is van aanbidding en verwondering. Klinkt in Psalm 62 de stilte vanuit een diep vertrouwen. 62, 1 en 4. Gemeente, ga in vrede heen en draag met u mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.